Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Siemen.
En in één keer werd hij dus vanuit het niets achterover getrokken. En lag hij dus in zijn bureaustoel op de grond. En keek hij dus naar boven en zag hij mannen met maskers. En toen zei hij van... Hij zei tegen mij van ja, ik dacht dat het een soort van de Russen waren of dat het een soort van overval was. En hij zei van ja, wie zijn jullie? Wat is dit?
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Ayse Siemen. Welkom Ayse.
Hey Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. Ayse, hoe handig ben jij met computers?
Handig genoeg, ik red mezelf.
Ja?
Ja.
Ik ben namelijk heel erg onhandig met computers. Ik kan echt helemaal niks met computers. Ik bedoel, als ik hier de printer, als ik iets moet uitprinten, dan kom ik in een totale oorlog met de printer terecht.
Nou, daar kun je er wel bij helpen.
Oké, en heb jij wel eens een cybercrime zaak gedaan?
Zeker.
En wat is daar zo bijzonder, wat is kenmerkend voor zo'n zaak?
Kenmerkend voor de zaak die ik heb gedaan is eigenlijk dat je cliënt het meeste weet van wat er in de zaak, in het technische gedeelte omgaat, dan ik, dan de officier, dan de rechtbank. Wij lopen gevoelsmatig, dat is misschien mijn gevoel geweest, altijd een beetje achter op de feiten. Je cliënt is de grootste informatiebron.
Okay.
En soms heb ik het idee, ja, je kan me alles wijsmaken. Ik moet het allemaal gaan uitzoeken. Die informatie duizelt ja. Je dan ook. Vervolgens...
Maar gaat dat dan echt op het niveau van bits en bytes en terabytes en gigabytes? Nou ja, nu heb ik alle bits en bytes genoemd, maar ook servers en dat soort technische termen?
Soms wel. Kijk, het gaat er uiteindelijk om met cybercrime of computervredebreuk. Er wordt op een digitale wijze ingebroken in een bepaald systeem.
Ja.
En dat doet men voor geld, voor, ja. van, voor heel veel verschillende redenen. En de taal, de coderingstaal die daarbij hoort, ja, dat is niet mijn taal. Ik lees het niet, ik schrijf het niet, ik moet het wel begrijpen. Maar ik vind echt kenmerkend, de verdachten van dat soort zaken, die weten echt het allermeest.
Ja, en we gaan het over zo'n verdachte hebben, namelijk over de 21-jarige WizKid Pepijn van der S. En hij stal door middel van digitale inbraken tientallen miljoenen gegevens van bedrijven. Vervolgens spoorde hij de eigenaren van die bedrijven op om ze onder druk te zetten om grote geldbedragen naar hem over te maken. En dat lukte. Ook verhandelde hij enorme hoeveelheden data. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij er zo'n 2 miljoen euro mee hebben verdiend. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Tony Boersma uit Amsterdam. Welkom Tony.
Dankjewel.
Ik zag dat jij naast advocaat ook ondernemer bent geweest.
Ja, klopt. Ja, dat is een jaar geweest. Ik was 7 jaar advocaat en toen had een goede vriend van mij, die had een idee voor een bedrijf. En die heeft mij daarover benaderd. En ik ben toen een beetje bij mezelf te raden gegaan van de strafadvocatuur is natuurlijk heel niche. Hè? Je richt je heel erg op het strafrecht en ja. Wat je dan goed kan is het strafrecht.
Ja.
Maar ik had eigenlijk geen enkel idee van hoe een bedrijf eigenlijk in elkaar zit en hoe de rest eigenlijk werkt.
Ja.
En toen is een soort van vlammetje in mij is aangegaan.
Het ondernemersvlammetje.
Precies, ja. En toen ben ik dat avontuur ben ik aangegaan. En ik heb een jaar onbetaald verlof toen genomen. En toen na dat jaar onbetaald verlof ben ik toch weer teruggegaan naar de liefde van het strafrecht.
Ja, want ik zag Groupa, een gamechanger die sporters direct met trainers verbindt. En is het een daverend succes geworden of...
Nou, we waren op de goede weg, laat ik het ja. Zo zeggen. Alleen uiteindelijk zijn we wel gestopt. Dus het is uiteindelijk, kan je eerlijk over zijn, niet gegaan zoals we hoopten dat het zou gaan. Maar het is een ervaring die ik erg koester. Maar waarvan ik nog steeds echt heel blij ben dat ik het heb gedaan.
Ja, nee, ik heb ook ooit mijn eigen zaak gehad, Aysa en Tony. En daar werd meer gelachen dan winst gemaakt. Dus toen zijn we
dat ook belangrijk.
Toen zijn we er uiteindelijk mee gestopt.
Ja. Als strafrechtadvocaat kan je ook natuurlijk ondernemen.
Nee, klopt, dat ben ik ook. Nou, ja, het is nu toegetreden tot de maatschap. Dus dan ben je ook een soort van semi-ondernemer, toch? Ja.
We gaan naar de zaak van Pepijn van der S. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Hij is gekomen via de piketadvocaat. Dus hij is aangehouden en hij had geen advocaat, omdat hij ook nog nooit echt met het strafrecht in aanraking was geweest.
Hij was ook vrij jong natuurlijk.
Heel jong. Ja, hij was 20 toen hij werd aangehouden. Dus in detentie is hij 21 geworden. En die piketadvocaat die had geen affiniteit met dit soort type delicten. En die zag ook een beetje op tegen de omvang van de zaak. En die heeft toen voor zichzelf gemeend van ik ben niet de juiste persoon hiervoor. En die is toen op zoek gegaan naar een advocaat die daar wel zin in had, om het zo maar even te zeggen. En kwam toen via bij mij uit.
Ja, wat is zo'n zaak? Is dat dan gewoon eigenlijk digitaal inbreken? Is dat nou hetzelfde als echt inbreken? Of hoe moet ik dat zien?
Computervredebreuk hacken is eigenlijk hetzelfde, kan je het zien als een inbraak. Dus een inbraak, dan heb je natuurlijk over een huis of een auto. Je slaat een ruit in en je haalt er wat uit.
Ja.
En bij computervredebreuk is het inbraak op een server. Dus je zou dat wel kunnen vergelijken. Alleen het is wat ingewikkelder. En je moet natuurlijk wel een beetje van de hoed en de rand weten ten aanzien van, weet je, waar breekt men nou op in? Is dat nou, kan dat op een website bijvoorbeeld? Of moet je daar een server of een computernetwerk? Dan moet je het allemaal wel het onderscheid toe kennen.
Ja, alleen het grote verschil is natuurlijk dat een inbraak in een woning of in een auto zichtbaar is. Dat het kan worden gezien door een agent die toevallig daar rondloopt, door een getuige. En de computervredebreuk, het inbreken digitaal, dat is niet zichtbaar. Dat gebeurt van achter een computer.
Met een cursor.
Ja, en dat kan misschien bij grote bedrijven zichtbaar zijn, omdat ze zien, er wordt gepenetreerd in het systeem. Daar moeten we bescherming tegen bieden. Maar je loopt, in ieder geval de politie, loopt wat dat betreft achter de feiten aan.
Ja. Wat voor jongen trof jij aan in de spreekkamer?
Ja, een hele bijzondere jongen wel. Want ik heb die piketadvocaat die benaderde mij toen. En toen dacht ik van ik zou die zaak wel willen overnemen. Maar ik wil natuurlijk eerst met de klant zelf spreken. En toen heb ik Pepijn bezocht. En hij was toen net in bewaring gesteld door de rechtercommissaris. Dus hij was net, 6 dagen was hij aangehouden.
Hoe was hij onder de indruk van zijn aanhouding? Was dat met donderend geraas gepaard? Want ik zou denken van een hackertje, dat gaat vrij vriendelijk van even klop op de deur, kom jij eens mee, mannetje? Of hoe is dat gegaan?
Ja, niet zo vriendelijk in dit geval. Dat is op zich wel heel bijzonder gegaan, want hij zat thuis. Hij woonde alleen en hij zat achter zijn computer, dus op zijn computer. En in één keer werd hij dus vanuit het niets achterover getrokken en lag hij dus in zijn bureaustoel op de grond en keek hij dus naar boven en zag hij mannen met maskers. En toen zei hij zei tegen mij van ik dacht dat het een soort van de Russen waren of dat het een soort van overval was. En hij zei van wie zijn jullie? Wat is dit? En er werd dus ook niet kenbaar gemaakt dat politie was. Dus ze zeiden tegen hem, mond houden, mond houden. En toen op een gegeven moment kreeg hij een masker over zijn hoofd. En net voordat dat
een
masker...
Zak.
Ja, een soort, zo'n zwarte zak die de arrestatieteams over de hoofd te trekken. En toen zag hij net ergens een embleem van de politie. Dus toen wist hij dat het politie was.
Oh, gelukkig niet de Russen.
Nee. Ja, maar natuurlijk het beangstigende in dit geval is, kijk, als een arrestatieteam binnenkomt, is nooit leuk. Hè? Want dan gaat je deur eruit. Want die komen natuurlijk met dat verrassingselement. Alleen wat politie en justitie wilden, die wilden dat die computer open was.
Yeah.
Dus die hadden gewoon de belang erbij dat hij dus aan het computer was terwijl ze dus binnenkwamen. En ze hebben dus niet aangeklopt, wat ze normaliter ook niet doen, maar ze hebben ook niet die deur eruit geblazen. Ze zijn dus heimelijk...
Soort ninja's.
Ja, soort ninja's. Ja.
Oh, wauw.
Ja.
Dus dat vertelde hij jou. Wat was het voor een jongen? Jonge jongen, zei je?
Hele jonge jongen. Dus toen 20 jaar, maar die zag er jonger uit. Maar heel kwetsbaar. Dus,
hoe bedoel je?
Ja, hij vermijdde oogcontact. En we zaten in zo'n klein spreekkamertje in de gevangenis in Zaanstad. En er viel ergens een pen ergens op de gang, wat je normaliter niet op zou aanslaan of dat je niet eens zou horen. Daardoor schoot hij gelijk in een soort van schriktoestand. En ik kon wel heel normaal met hem praten, een beetje over koekjes en kalfjes en hoe zijn verblijf daar was. Maar niet over de feiten. Want elke keer als ik over het dossier begon, of als ik over de te lastig gelegde feiten begon, dan ging die anders zitten en dan ging die met zijn armen over elkaar en dan ging die anders ademen en dan stokte die echt. Dus hij was psychisch, was hij niet in orde. En dat is er uiteindelijk is dat er ook allemaal uitgekomen met verschillende onderzoeken door psychologen.
Want iemand die oogcontact vermijdt, daarvan denk ik altijd, die heeft misschien een beetje autisme of zoiets.
Ja, autisme is uiteindelijk niet vastgesteld. Maar er is wel vastgesteld dat hij onder andere PTSS had. Dat hij een depressieve stoornis had. Dus er is wel echt vastgesteld dat er het nodige met hem aan de hand was.
En hoe breek je dan het ijs met zo'n cliënt? Ik bedoel, moet uiteindelijk toch dat dossier doorpraten.
Ja, hoe langer je advocaat bent, hoe meer je dat ook goed aanvoelt. Dus we hebben in het begin heel veel over die koetjes en kalfjes. En elke keer als ik daar kwam, ik heb hem echt heel veel bezocht. Dan werden koetjes, kalfjes steeds wat minder. En probeer ik steeds meer inleiding te zoeken tot de bespreking
van de feit.
Ja.
Waar kunnen jullie wel goed over praten?
Ja, over van alles. Dus je hebt het dan gewoon over familie. Je hebt het over zijn jeugd. Het hele, veel verhuis geweest in zijn jeugd. En ik heb ook bij mij zijn ook wat dingen niet helemaal gegaan zoals het normaliter zou gaan als het ware. Dus daar hadden we wel wat raakvlakken in. En wat ik in deze zaak ook heb gedaan, daar was ik wel heel blij mee dat vanuit de PI Zaanstad dat goed beantwoord werd, is dat ik... Hij werd daar behandeld. Dus hij zat op een speciale afdeling. Was het PPC. Dus het Penitentiair Psychiatrisch Centrum.
Sorry, ik zet al mijn belletje te rammen.
Je beantwoordt hem al.
Ja. Maar hij is voor jou. Dat is dus in een penitentiair psychiatrisch centrum. Dus mensen die mentale problemen hebben, die moeten daar natuurlijk voor behandeld worden in de PI. Weet je? Dat kan natuurlijk niet stilstaan op het moment dat je vast zou komen te zitten. En daar zijn speciale afdelingen voor. En daarvan had dus al een psycholoog in het trajectconsult, dus dat is net voor de vordering bewaring bij de rechtercommissaris, had al gezegd dat hij op zijn afdeling geplaatst moest worden. Dat is dus ook gebeurd. En toen heb ik contact gezocht ook met die psycholoog en ook mijn ervaringen gedeeld. Van zien jullie die ervaringen ook in de PI? Van jullie hebben natuurlijk gesprekken met hem. En toen zei de psycholoog van de PI zijn eigenlijk precies hetzelfde. Die zei van we kunnen heel erg op de vlakte blijven met hem. Maar zodra we gaan praten over de feiten waarvoor hij hier zit, dan schiet hij in een soort van paniek krijgt hij. En dan krijgt hij heeft nachtmerries, herbelevingen.
Dat lijkt me lastig, joh.
Met name het lastige was, omdat je natuurlijk met je processtrategie zit. En ik had natuurlijk dat dossier gelezen van de stukken die wij tot dusver toen hadden. En ik had soms ook wel even iets met hem besproken. Maar wat in ieder geval duidelijk was, is dat hij heel erg veel verantwoordelijkheid had. En die zei van, ik heb fouten gemaakt en ik wil zorgen dat het allemaal goed komt. En ik wil zorgen dat de mensen die benadeld zijn, de bedrijven die benadeld zijn, dat die ook hun gelden terugkrijgen. En ik wil heel graag een verklaring afleggen.
Want dat had hij nog niet gedaan toen jij hem overnam.
Nee, een beetje half had hij dat gedaan. Dus had bij de rechtercommissaris had hij iets verteld en bij de politie iets verteld. Maar het was allemaal niet consistent, wat natuurlijk allemaal ook... best wel logisch is als je kijkt naar de mentale toestand die hij had op dat moment. Maar wij kwamen toen dus bij de rechtbank in het kader van de raadkamers die er zijn geweest. En toen heb ik en heeft hij ook wel kenbaar gemaakt dat hij heel graag zijn verhaal wil vertellen.
Ja.
Alleen dat hij daar dus nog psychisch niet toe in staat was. En dat leverde toen wel een probleem op. Omdat het onderzoek van het Openbaar Ministerie en politie dendert natuurlijk gewoon door. En op het moment dat je te maken hebben met een jonge verdachte en met iemand die psychisch niet helemaal in orde is, dan wil je ook gewoon zo snel mogelijk dat je die zaak soort van gaat afronden.
Ja.
Alleen ik wilde heel graag dat hij zijn verklaring zou afleggen voordat het einddossier gereed was. Want op het moment dat het einddossier aan een advocaat wordt verstrekt en de cliënt krijgt het dan natuurlijk ook. En als je daarna dan een verklaring aflegt, dan kan je het verwijt of argument krijgen van het Openbaar Ministerie, soms ook van de rechtbank. Het is allemaal leuk en aardig dat u nu een verklaring aflegt, maar u had het hele dossier al. Dus u heeft uw verklaring kunnen afstemmen op de inhoud van het dossier.
Ja, maar dat heb ik echt honderd keer al gehoord in de rechtbank. Ja. Verwijt, ja. Bekend verwijt.
Eigenlijk moet je gewoon zeggen, als dat je strategie is, geef mij nog maar even geen dossier. Dat kan niet, maar dat zou uiteindelijk misschien nog het beste zijn ook.
Dat is zo grappig dat je dat zegt, want in deze zaak is dat dus precies zo gegaan.
Ja.
Dus we hebben toen verschillende keren met de rechtbank, dus bij de raadkamers op de proforma, dat te kennen gegeven. Zeg van hij is echt heel hard met zichzelf aan de slag. En toen uiteindelijk, kwam het soort van het groene licht van de psycholoog en ook Pepijn die mij belde van, ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. En een dag later belde de politie mij en die zeiden, we zijn klaar, u krijgt het einddossier. En toen zei ik,
kunnen
we wachten? Want hij wil een verklaring afleggen. En toen hebben ze dus gewacht. En toen heeft hij dus echt een hele, hele uitgebreide verklaring afgelegd.
Heeft hij jou verteld hoe hij, want hij kon dus goed hacken. Hoe is hij daarin gerold?
Ja, hij heeft mij alles verteld. Het is een hele bijzondere, begaafde jongen. Die in zijn jeugd niet heel goed mee kon komen zoals normale kinderen dat kunnen. Dus hij had niet heel veel vriendjes. Hij had wat problemen thuis.
En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij wat omzwervingen heeft gehad. Ook door de psychische problemen die hij toentertijd al had. Hij is verschillende keren verhuisd. Hij is ook in de jeugdzorg is hij terechtgekomen. En hij heeft eigenlijk zijn vlucht gezocht in computers. Dus hij is op zijn 8e, volgens mij, is hij begonnen met het spelen van spellen. Maar dan wel echt vrij obsessief spelen van spellen.
Ja, maar gamen. Ja,
Minecraft en RuneScape, voor de gameliefhebbers die hier luisteren.
En toen heeft hij dus vriendjes soort van online ontmoet. En natuurlijk waar je natuurlijk in de klas zit en je verhuist, dan neem je vriendjes uit de klas, neem je natuurlijk niet mee. Maar als jij online allemaal vriendjes hebt, ja, die kun je natuurlijk overal mee naartoe nemen. Dus dat werd eigenlijk zijn netwerkje. Ja. En dat is eigenlijk van gamen is dat naar hacken gegaan. En zo is het eigenlijk gekomen, ja.
Maar dan nog even. Gamen naar hacken.
Ja.
Hoe, kijk, van gamen, dat snap ik. Nou, dan zit je achter die televisie of achter dat scherm. Uren en uren. Maar op enig moment heb je een computer.
Ja.
En dan? Dan komt er een bedrijf in beeld en dan denk je, ik ga op een bepaald, ja, zet mij achter die computer en ik kan niks hacken.
Nee, hij wel.
Wat ik ergens las is dat hij via dat gamen eigenlijk heeft leren hacken. Dat is zo.
Klopt, ja. Maar
hij een vriendje tegenkwam online en dat hij daarmee zo een beetje is gegaan. Dat, ik weet niet waar ik dat las.
Klopt, volgens mij zijn ze spelenderwijs begonnen met proberen het spel aan te passen en de codering van het spel aan te passen. En toen zijn ze een keer naar een website gaan kijken. En dat hebben ze toen ook gemeld. En toen naar een bedrijf. En zo is dat eigenlijk van kwaad tot erger gegaan.
Ja.
Maar het is wel, hij heeft ook wel, het is echt wel echt zo'n jongen met zo'n computerbrein. Weet je, dat is wel, ook al zou ik het willen, zou ik niet kunnen. Ik kan het ook niet leren.
Nee.
Maar ja.
Je hebt mensen die doorzien het, hè?
Precies, die snappen het gewoon.
Dat is net zo met mensen met een wiskundig brein. Die zien gewoon wat de uitkomst is van een som. Zonder dat ze daar een berekening voor hoeven maken.
En wij zitten maar te ploeteren. Ja, op een staartdeling.
Dat is een drama. Precies. Ook dat. Daar ben ik journalist.
Maar even vragen, Tony. Waar zijn die ouders?
Ja, die
ouders. Nou, dat is wel echt inderdaad de vraag altijd. Hoe vaak hoor jij dat wel niet in de rechtbank of in mediaverslagen? Waar zijn nou die ouders, ja?
Ja, nou, best veel. En misschien is het ook alweer zo tuttig van mij dat ik dit vraag.
Nee,
maar
prima.
Nou, kijk, 8 jaar oud, van gamen naar
dat
hacken.
Dat was gamen nog. En dan in zijn tienerjaren is dat natuurlijk meer overgeslagen naar het hacken. Wat ik al zei, is dus veel verhuisd en ook dus in de jeugdzorg beland. En hij heeft gezegd, met name toen hij dus in een jeugdzorginstelling zat, toen is dat met name begonnen bij het hacken.
Ja.
Toen is hij daarna, heeft hij ook wel weer bij een van zijn ouders gewoond. Maar je moet je natuurlijk wel voorstellen dat, ja, weet ik veel, als je kind een keer een blow rookt op zijn kamer, wat ik ook niet mag, ja, dan ruik je het.
Nee,
maar op het moment dat jij binnenkomt en die ouders die hebben geen verstand voor computers.
En niemand zit daar van alles te doen.
Pijn, wat ben je aan het doen? Ja, spel aan het spelen. Ja, oké, het zal wel, weet je wel.
Dus, dat is ook zo.
Het was ook niet echt zichtbaar voor die ouders.
Nee, dat is waar. Maar ik begreep ook dat hij zelfs zo goed in dat hacken was, dat hij ook bedrijven is gaan helpen gaandeweg.
White hat hackers en black hat hackers. Ja.
Nou, wat zijn dat? Dan ga ik even drukken. Ja.
Ja, nee, white hat is dat zijn dus de ethisch hackers. Dus mensen die.
Het is een hele community, hè?
Ja, maar hij behoorde toe tot die community. Ja.
Maar op een gegeven moment ging hij naar de dark side.
Nee, het is dus andersom eigenlijk gegaan. Kijk, dus hij is dus eerst gamen, toen hacken. En dat hacken is ook heel, heel obsessief geweest. En uiteindelijk hebben die rapporteurs ook vastgesteld van hij had verschillende trauma's. Nou, daar is hij altijd voor weggelopen in zijn jeugd. En als mensen trauma's hebben en ze verwerken dat niet, dan gaan mensen copingsmechanismen ontwikkelen om te vluchten voor die trauma's.
Ja.
Maar zijn coping was obsessief kloten met die computer.
Ja.
Nou, gamen naar dat hacken uiteindelijk. En toen is hij. Dat hacken heeft in een periode van 2 jaar plaats gehad. En toen op een gegeven moment is hij aangenomen bij een cybersecurity bedrijf. En toen is dat hacken gestopt. Dus toen zag je dat dus dat obsessieve hacken, dus dat vluchten in dat hacken, werd vervangen in het vluchten in eigenlijk het ethisch hacken. En in dus dat laatste jaar voor zijn aanhouding, waar hij dus voor dat cybersecurity bedrijf werkte, daarvan is op de telastlegging, wat jullie hebben kunnen lezen in het vonnis, is eigenlijk helemaal niets gaat over die periode. Dus daaruit volgt ook echt daadwerkelijk dus dat hacken daadwerkelijk is ingegeven. Dus door dat obsessieve vluchten van die onverwerkte trauma's.
Maar dus toen hij werd aangehouden, zeg maar op die overdonderende manier door het AT, was hij eigenlijk al maanden of een jaar niet meer bezig geweest met hacken.
Nee.
Behalve dan bezig voor het cybersecurity bedrijf.
Maar hoe is de politie hem dan op het spoor gekomen als hij niet actief bezig was met dat hacken?
Het onderzoek is begonnen door. Er heeft een bedrijf in begin 2021 heeft aangifte gedaan van diefstal van 7 miljoen persoonsgegevens van Nederlanders.
Ja.
Nou, toen hebben ze gekeken, toen hebben ze die aangifte eigenlijk in het politiesysteem gezet. En toen zijn ze gaan kijken naar aangifte met vergelijkbare modus operandi. Dus er is een bepaalde tekst gebruikt om dat bedrijf af te dreigen. En toen hebben ze gekeken, oké, zien we die tekst terug in andere aangiften? Er zijn e-mailadressen gebruikt, zien we die e-mailadressen bij andere aangiften? Er zijn bitcoin wallets zijn gebruikt, zien we die bitcoin wallets bij andere aangiften? En toen hebben ze dus meerdere bedrijven gezien met een vergelijkbare modus operandi. En toen dachten ze, oké, dit is een persoon of een groep van personen. Toen is de politie door gaan zoeken. Dat is heel uitgebreid, goed onderzoek uiteindelijk geweest. En toen hebben ze gezien dat op Raid Forums...
Ga ik gelijk bellen, want Raid Forums.
Ja, Raid Forums, dat is inmiddels offline. Maar dat was een soort van dark web forum waar gestolen databases verhandeld werden, als het ware.
Yeah.
Nou, daar zagen zij, de politie zag dat op een van die fora dat zo'n dataset werd aangeboden.
Te koop.
Ja, te koop. En toen hebben we gezegd, diegene die heeft dan kennelijk die dataset. Dus als we achter de naam van diegene komen, misschien komen we dan herleidbaar terug tot degene die het bedrijf gehackt heeft.
Yeah.
Toen hebben ze kopieën gemaakt van die servers van dat Raid Forums, eerst in Duitsland en toen in Roemenië. En toen is de politie dus gaan grasduinen in die in beslag genomen servers. En toen hebben ze uiteindelijk, en dat is dus een menselijke fout van hem geweest, toen hij dat account had aangemaakt toen hij ergens 15 of zo was, hebben ze dus gezien dat hij dus zijn e-mailadres pepijnvanders@hotmail.com of zo had gebruikt.
Oh, dus zo is hij tegen de lamp gelopen. Ja.
Een beginnersfoutje.
Als 15-jarige. Want heel even voor de luisteraar. Ik denk, datasets, waarom worden die te koop aangeboden? En wat moet je daar in godesnaam mee? Is daar een idee over?
Nee, het enige wat ik weet van Pepijn is dat hij had heel veel van die databases op zijn computer.
Ja.
En hoe dat hoe die fora werken, dus dat onder andere dat Raid Forums, en dat is toen offline gehaald en later is dat overgaan in Breach Forums, en dat is ook weer offline gehaald door de FBI volgens mij, dat hoe unieker soort van je database, hoe hoger je klassificering kwam op die fora. Dus dat je een soort van als een god werd gezien, om het zomaar even te zeggen, op het moment dat je van die unieke databases had. En dat was dus voor hem ook de aanleiding om dat te doen.
Maar Tony, deze databases zijn ook geld waard, omdat je natuurlijk hier, als je databases hebt en je wil bijvoorbeeld mensen bellen om met pinpasfraude van alles uit te halen, dan heb je natuurlijk gegevens nodig om die mensen te kunnen bellen en die mensen te kunnen benaderen. En het is natuurlijk zo dat hoe meer gegevens je over iemand weet, hoe beter je bijvoorbeeld zo'n fraudegesprekje kan voeren. Dus daarom worden die dingen verhandeld.
Onder andere, klopt. Klopt.
Ja. Maar eigenlijk zeg je dus, hij was daarmee bezig om een hogere ranking als hacker of iets te krijgen op die sites, op die fora.
Ja, dat was dus voornamelijk dat Raid Forums inderdaad. Maar wat wel belangrijk is om te benadrukken is dat er zijn natuurlijk ook bedrijven afgeperst en afgedreigd door hem. Ja. Hij heeft daar ook gewoon geld voor ontvangen. Ja. Maar dat volgt ook uit het dossier dat hij dat geld dus nooit heeft uitgegeven. Dus bij zijn inbeslagname zijn geen dure horloges of auto's of weet ik veel, dure kleren, verzin het maar.
Dus al die knaken en bitcoins had hij gewoon nog?
Nou, er is echt voor 7 ton is er bitcoins zijn er in beslag genomen. En dat is natuurlijk een beetje zuur, omdat je natuurlijk ook afhankelijk is van de koers op dat moment.
Het was nu meer geweest, begrijp ik.
Ja, het was nu veel meer geweest, ja.
Ja.
Ja, dus,
maar het OM verkoopt het. De dag na een beslagname gaat het naar de justitiewallet. En dan wordt het gewoon...
Is dat zo met bitcoin?
Ja, wordt het omgezet in met bitcoin, met alles.
Ja, koersgeld van de dag in de slag.
Ik ben ook bij die zaak geweest, daar gaan we het zo ook over hebben. Maar de appjes die dan zo iemand kreeg, zo'n bedrijfseigenaar, die kreeg dan een appje. In the past few weeks we have obtained all the customer data from your company. And we already have several buyers. Waarmee dus eigenlijk gezegd werd van, joh, wij kunnen dit wel voor je oplossen, maar... Weet je, we hebben geïnteresseerden die het willen kopen. Als jij ons betaalt, dan gaan wij die gegevens van jouw bedrijf niet te koop zetten. En dat was echt wel serieus geld wat er dan overgemaakt moest worden bij een van de bedrijven. Er moest 3 ton aan bitcoin worden opgeroest. En dat, vervolgens, hoe ging die onderhandelingen dan vervolgens?
Ja, die onderhandelingen ging dan de ene moment via WhatsApp, de andere moment over beveiligde mails.
Ja.
Sommige bedrijven, de meeste 9 op de 10, dat heeft hij ook gezegd, die reageerden niet. Dus als er dan zo'n dataset soort van werd gedownload, dan kreeg zo'n bedrijf een mail.
En dan 9 van de 10 reageerden niet. Maar dan de bedrijven die wel reageerden, vond dan iets van een onderhandeling plaats. En dan zetten ze op bedrag X, werd er dan bijvoorbeeld ingezet. Maar volgens mij ook ergens een van de zaaksdossiers. Dan werd dan 3 ton gevraagd, werd uiteindelijk 2000 betaald.
2000 euro?
Ja.
Oké, dus er was veel onderhandelingsruimte.
Veel onderhandelingsruimte, ja.
Hey, en als bedrijven dan niet reageerden, werd dan het dreigement ook waargemaakt? Werd dan die gegevens ook gewoon op zo'n forum te koop aangeboden?
Ja, dat is gebeurd. Maar dan het ene geval werden die datasets dan niet verkocht. In het andere geval zie je ook dat er vervolgens helemaal niks mee gebeurde.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Heeft hij jou verteld waarom hij dat nou deed? Want kijk, datajatten is één ding. Maar wat deze zaak natuurlijk echt heel lelijk maakt, is dat afpersen.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk toch, Ice, ik kijk ook even naar jou. Het juridische verschil tussen iets stelen, dat mag niet. Maar afpersen, is afpersen meer strafbaar dan stelen? Of,
ja, het is een strafverzwarend element. Diefstal is het gronddelict. En afpersen door iemand te zeggen of ik doe dit en je moet gewoon nu met geld over de brug komen. Ja, dat is zwaarder. En het nare is, maar achteraf denk ik dan ook, het is ook gewoon een 21-jarig jochie. Wat in de war is en misschien...
Nou ja, als je zo goed bent in hacken, dan weet je dat je die moet doen, denk ik.
Ja, wel, maar ook wel toch weer hier het onderscheid. Kijk, op het moment dat je een strafbaar feit pleegt, bijvoorbeeld ik geef jou nu een klap, weet je, dan zie ik het verdriet in je gezicht, ik zie de blauwe plek. Nee, maar heel even dom voorbeeld.
Dan krijg je het ook
even
terug, hè?
Nee, dat is goed. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dan zie je dat en dan ervaar je dat en dan voel je dat. Maar hij zit achter zijn scherm, weet je wel. Je hebt niet het gevoel, en dat heeft hij ook zo verklaard, dat daar echt daadwerkelijk mensen achter zitten.
Iets anders, hè? Wat mij dan bezighoudt is... Pepijn, die zit daar, die doet wat hij doet. Hacken, afdreigen, noem maar op. De bitcoins in zijn eigen wallet worden steeds meer. Schept hij hierover op? Doet hij dit alleen? Tegen wie zegt hij dat?
Ja, niet tegen de mensen om zich heen in ieder geval.
Houdt hij dat helemaal verborgen?
Nou ja, op dat rate forums dus niet. Want daar is natuurlijk de gebruikersnaam die je had, dus de nickname, had een hele hoge klassificering. Dus daarvan was wel duidelijk...
Was het een beetje een coole nickname?
Rekt. En volgens mij is dat toen overgegaan in slut... Ook. Er zijn er verschillende geweest. Maar
hij heeft een verklaring afgelegd uiteindelijk. Ja. In de aanloop naar het strafproces. Wat heeft hij gezegd?
Hij heeft echt van de hoed tot de rand heeft hij verklaard. Hij heeft gewoon echt alles verteld. En hij is totaal leeggelopen en daar was helemaal niks voor nodig. Want dat wilde hij zelf ook heel graag. Hij wilde ook gewoon heel graag schoon schip maken. Ja. En de politie heeft geen vragen hoeven stellen. Die hadden ze natuurlijk uiteindelijk wel. Maar heeft echt een hele volle dag geduurd. En er werd niet eens meegetypt, moet je je voorstellen.
Maar wel opgenomen in de
kaart. Ja, natuurlijk. Maar,
en was dat de eerste keer dat hij echt verklaarde van... ik heb het zo gedaan, ik heb dit gedaan. Ook over geld? Ging dat toen ook over geld? Want aanvankelijk zag ik dat er 2,5 miljoen euro dat hij buiten zou hebben gemaakt.
3 miljoen zelfs.
3 miljoen. Ja. En hoe zat dat? Klopte dat allemaal?
Nee, dat klopt uiteindelijk niet. Want de politie en de OM hadden uiteindelijk een berekening gemaakt... dat hij 3 miljoen euro zou hebben witgewassen. En die berekening was als volgt. Ze hebben gewoon gekeken naar die bitcoin wallets die hij had. Dus die bitcoin portemonnees. En daarin zagen ze gewoon 3 miljoen binnenkomen. Ze hebben gekeken naar alle inkomende transacties. En die gewoon bij elkaar opgeteld. Ze zeggen, dat is 3 miljoen. Daarvan is een splitsing gemaakt. Zeggen ze, 1 miljoen is herleidbaar tot bijvoorbeeld feiten die jij hebt gepleegd. En dat is natuurlijk het mooie van bitcoin. Het is natuurlijk allemaal door die blockchain herleidbaar waar het vandaan komt.
Ja.
Alleen ten aanzien van 2 miljoen is het voor ons niet herleidbaar. En daarvan heeft hij gezegd, die berekening van 2 miljoen klopt niet. Want wat ik deed, ik kreeg geld binnen, dus bitcoins binnen. Maar die stuurde ik vervolgens naar een bitcoin mixer.
Oh god.
Ja. Die bitcoin mixer...
Jongens,
die...
wat doet een bitcoin mixer? Het gaat over blockchain, bitcoin mixers. Ja,
ja
goed.
Ja, wat ik dus al zei, dus bitcoin, het mooie daarvan is dat het herleidbaar is. Dus als jij het in je portemonnee krijgt, kan je zien waar het vandaan komt.
Ja.
Dus als het betaald is door een bedrijf dat is afgeperst, dan is herleidbaar dat het bedrijf dat betaald heeft. Dan weet je dat het zwart geld is. Zwarte bitcoin is, om het zo maar te zeggen. Maar dat wil je natuurlijk niet. En als je dat geld wil uitgeven, een probleem. Het is allemaal herleidbaar. Dan weten mensen dat jij dus dat zwarte geld voorhanden hebt gehad en gebruikt.
Daarvoor had je een Bitcoin mixer. Of althans, de Bitcoin mixer die hij heeft gebruikt, die is nu ook offline. Maar daar stuurde hij dus Bitcoin naartoe. Dus dat, stel 5 Bitcoin à 250.000 euro. En wat er dan vervolgens gebeurde, dan ging dat ding ging dat dan mixen. En dat kwam dan allemaal in kleine batches kwam dat terug. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld een betaling van 12.000, betaling van 50.000, betaling van 20.000. En dat kwam dan niet helemaal overeen met het bedrag van 250.000 euro. Omdat er natuurlijk ook nog commissie moest worden betaald aan die Bitcoin mixer.
Ja.
Alleen wat de OM en politie hadden gedaan, die hadden gewoon ook al die inkomende transacties van die Bitcoin. Ah. Dus daar was sprake van dubbelingen. En dat heeft hij uitgelegd toen bij de politie. Die heeft toen gezegd van luister, dat wat uit onherleidbare bron is, die berekening van 2 miljoen, die klopt niet. Mm-hmm. Die miljoen, die klopt in ieder geval. En naar aanleiding daarvan is het OM en politie zijn nader onderzoek gaan doen. Nou, toen kregen we volgens mij een maand voor de inhoudelijke zitting, kregen we dus een nader onderzoeks-PV over dus dat witwas, hoe dat dan zat. Nou, dat heb ik natuurlijk met hem doorgenomen. Toen zei hij, ja, het klopt nog steeds niet.
Oh.
Toen zei ik, ja, oké, nou, dan moeten we wat mee. Maar jij bent, waar jij begon met de inleiding, van ja, dat, kijk, ik kan tot ja. op bepaalde hoogte kan ik met hem meegaan. Alleen, het is natuurlijk van belang dat de politie dat onderzoek kan doen. Dus wat heb jij nodig? Nou, ja. Ik heb een computer nodig. Ik heb toegang tot Excel nodig. Ik heb toegang tot alle rauwe gegevens, als het ware, van die Bitcoin-adressen. En dan kan ik dat zelf gaan uitrekenen. Nou, toen heb ik het verzoek gedaan aan het OM.
Van, heb je gekregen?
Ja,
mocht gekregen. Dat? Nou, ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ja.
Ja. Oh, maar dan is het OM ook wel vrij schappelijk geweest.
Nee, maar het OM is sowieso heel schappelijk geweest in deze zaak. Ook de politie, dat is echt. Want hij bijvoorbeeld in een van die verhoren, de eerste verhoren die hij heeft gehad, waar ik dan bij was toen hij nog niet kon vertellen. Omdat hij dus nog psychisch niet oké was. Naar aanleiding van dat verhoor had hij herbelevingen. En toen, dus ik het gesprek had met de politie, oké, hij kan nu wel verklaren, maar wel het verzoek kan het op een ander bureau, omdat hij nog steeds traumatische ervaring heeft van het vorige voor. Dat is toen allemaal geregeld.
Oh, wow.
Ja, ja, dus dat is wel, nee, is heel netjes.
Hij mocht dus nog wel gewoon in de buurt van een computer komen, want ik dacht altijd dat hackers, joh, als jij in de buurt komt van een computer, mocht hij gewoon computers nog, mocht hij daarmee rotzooien, zeg maar?
Nou, uiteindelijk dus wel in dit verhoor. Maar hoe dat is gegaan direct na zijn aanhouding is, hij zat in beperkingen. Nou, volgens mij, dat hebben jullie het vaker over gehad in de uitzending. Dus je mag geen contact hebben met de buitenwereld, dus je mag geen familie bellen, je mag geen nieuws volgen en dat soort dingen. En je mag ook niet, je wordt afgezonderd in dat PPC, dus je mag geen contact met medegedetineerden. Dat zijn de standaard beperkingen. Pepijn die had er één extra. Namelijk, hij mocht op geen enkele manier een of ander communicatiemiddel in handen hebben wat toegang had tot het internet. Wat er toen vervolgens is gebeurd, is dat ik op enig moment door hem werd gebeld. En ik werd heel vaak door hem gebeld. En dan belde hij van, ja, ik zit in beperkingen, maar ik kwam toch een medegedetineerde tegen op de gang. En dat ging hij dan gelijk melden bij de
veiliging. Hij ging rapporteren bij jou, dat het niet goed gaat.
Ik zei, nou, Pepijn, super, dankjewel. En nou, op een gegeven moment kwam dat zoveel voor. Ik zei, ja, nu is het...
Kappen met bellen.
Ik geloof het wel. Ja. Maar goed, wat er toen is gebeurd, ik kreeg op een gegeven moment een procesverbaal van het Openbaar Ministerie. En daar zat een PV in en dat PV was genaamd Pepijn hackt PI bestelconsul.
Sorry?
Pepijn hackt PI, dus penitentiaire inrichting, bestelconsul.
Wat is dat?
Ja, het boodschappenapparaat.
Het boodschappenapparaat.
Want jij weet wat dat is. Nou.
Ja, het is een iPad of een tablet. En daar doen gedetineerden hun boodschappen op. Dus je moet
zakjes,
gewoon zo zien.
Bokkels en M&M's en kip.
Nou, het is vaak blikjes tonijn, bapaus en noedelsoep en dat
droog
soort werken.
Pindakaas.
Ja.
Ja. Maar ik dacht, ja.
Hij had dat ding gehackt.
Nou ja, dat stond in dat PV. Maar ik dacht van ja, wat zullen we nou krijgen? Omdat ik natuurlijk in de discussie met de rechtbank zat van ja, kijk, hij wil heel graag verklaren.
Ja.
Maar hij kan niet verklaren door zijn mentale toestand. En dan krijg je in één keer dit PV van hij hackt diezelfde PI. Dan denk je, ja, weet je, dan denk zo'n rechtbank ook, worden nou voor de gek gehouden? Of
natuurlijk.
Ja, dus ik dacht, ik had grote twijfels sowieso bij de inhoud van dat PV. Nou, toen heb ik contact opgenomen met Pepijn. Ik zei, Pepijn... Ja,
wat ben je nou weer aan het doen, jongen?
Ja, nou ja, wat me nou gebeurt? Nou, toen heb ik het hem voorgehouden. Toen heeft hij gezegd, ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Dit is echt totaal anders gegaan. Toen heb ik gevraagd, nou, hoe is het gegaan? Hij zei, ik zat in mijn cel. En toen kwam de bewaker en die kwam met die bestelconsul. En die zei, je moet boodschappen bestellen. Toen heeft Pepijn dus gezegd, ja, maar dat mag niet. Want ik mag niet op zo'n ding zitten waar het wat mogelijk met internet in contact komt. Nou, toen zei die man, ja, je moet toch boodschappen bestellen. Ja, ik sta ernaast, weet je, ik blijf er wel naast staan. Hier is dat ding, kijk eerst maar even of je er iets anders mee kan dan boodschappen bestellen.
Oh, die dus, zei gewoon, kijk maar ja, even, dus, probeer het maar uit.
Precies. En dat dus, kon Pepijn, heb ik zo vermoeden.
Pepijn piep, piep, piep. Dus die was zo uit die interface van dat ding. Nou, dus de bewaker zei van, oké, nou, oh, interessant. Ik ga het afdelingshoofd ga ik halen. Nou, afdelingshoofd erbij gehaald.
Maar niet alle deuren in de PI schoven.
Nee, dat open. Niet. Nee. Okay. En dus ja. de psycholoog er ook bij. En toen heeft hij dus voor de psycholoog en de afdelingshoofd dit dus laten zien wat hij kon. Nou, het afdelingshoofd, de psycholoog zei, oh, wat fijn, dankjewel. Je bent een soort klokkenluider, want deze beperking die is ook nieuw voor ons. Dus we zijn heel fijn dat je ons
hij was
nu...
gewoon gelijk aan het ethisch hekken geslagen.
Precies. En toen ja, uiteindelijk is dat handen. Verkeerd doorgecommuniceerd aan de politie. Ja. En daar dat is dus helemaal verkeerd uitgelegd. Ja, en dat is uiteindelijk is dat rechtgezet, gelukkig.
We gaan naar de rechtszaak.
Ja.
Want ik was, Aisha, ik was er die dag.
Bij de maar, zitting?
Ja. Want ik zou eigenlijk helemaal niet gaan. Er was een andere zaak die leek mij ook boeiend. En ik kom de rechtbank in Amsterdam binnengewandeld. En nou, Tony, het zag zwart van de mensen. Ja, dat was niet normaal. Ik heb dat. Ja. Aisha heeft natuurlijk de zaak Peter de Vries. Daar is het druk. Het was hier echt drukker. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij een strafzaak gezien.
Nee, het was ook in zaal A1. Een soort van center court van de rechtbank Amsterdam. Ja, ik weet niet hoeveel mensen daar.
Dat zeg je wel mooi. Center court van de rechtbank Amsterdam. Ik denk dat ze die, als ze dit horen, ook wel gaan pikken.
Maar ik weet niet hoeveel mensen daarin kunnen, maar het elke plek was bezet.
Ja. Ja, maar die waren er allemaal.
Heel veel mensen dus uit de community. Dus heel veel, ja, dus nee, niet. Maar dus ook gewoon mensen die dus voor dat beveiligingsbedrijf werkten. En ook mensen die voor een stichting werkten.
Veel politie ook.
Heel veel politie, ja. Ja. Dit was het grootste cybercrime onderzoek van de politie tot dusver. Dus er waren heel, heel veel geïnteresseerden. Ja. Ja. En wat wel mooi was, is dat vanuit dus dat bedrijf en vanuit dus nou, de ethische hekwereld waar Pepijn in zat, dat hij nog steeds heel erg gesteund werd. Dus die mensen er ook allemaal echt voor hem waren.
Ja.
Ja, en ik zag, dat was wel grappig, want ik zag jou van tevoren. We hadden dus gewoon even een praatje pot.
Ja, wat kom jij hier
zei,
doen?
Ja, jij zei, ja, wat is dit voor een zaak? En toen zei ik, nou, het is een cybercrime zaak. Ja, ik zei, ja, ik kom voor iets anders. Succes. En toen na een half uur keek ik achterom en toen zat je dus achter mij.
Ik sprak ook een voorlichter, die zei, voorlichter van het OM Amsterdam. En die keek me heel lang aan en die zei, ga je naar een andere zaak dan deze? En toen dacht ik,
Ik
blijf toch maar even. Dus dat is ook een beetje op zijn konto te schrijven. Maar het was wel een bijzondere zitting. Kijk, en we lachen er natuurlijk nu ook af en toe een beetje om, omdat het hekken is. En, hè. Maar ik sprak ook rondom die zaak, sprak ik de eigenaar van een van die bedrijven die het slachtoffer was geworden. Van,
en die dus geld heeft afgegeven.
Nou, wat diegene met name tegen mij zei, is van ja, ik heb enorm veel stress hiervan gehad van het feit dat ik een datalek had.
Ja.
Want dat doet iets met de betrouwbaarheid van mijn bedrijf. En daarbij word ik onder druk gezet. Dus het heeft voor hem persoonlijk had het wel echt heel veel gedaan. En ik denk dat veel luisteraars er nu ook zo een beetje naar luisteren van, goh, wat een spannend, eigenlijk een soort jongensboekverhaal, klinkt het ook wel een beetje. Maar die slachtoffers, die waren echt wel, die man die ik sprak, die was echt zeer aangedaan. En die heeft ook een slachtofferverklaring voorgelezen in die zaak. En wanneer mag je nou een slachtofferverklaring voorlezen? Mag dat in elke zaak?
Nee, mag niet in elke zaak. De zaak moet van een bepaald gewicht zijn.
Ja.
Wil dat kunnen? En volgens mij, maar hou me te goede, is de grens bij een 8-jaarsfeit. Of uitgezonderde specifieke artikelen.
Klopt. Ja. Ja, dat is in de regel 8 jaar, maar dan zijn er nog wat artikelen die onder de 8 uitkomen en daarbij mag het dan ook.
Ja, die slachtofferverklaring, nou, dat hing eigenlijk al een beetje in de lucht, hè, zo rondom die zitting.
Ja.
Wat vond jij daarvan?
Laat ik het zo zeggen, het was een vrij heftige verklaring.
Ja.
Want hij was heel direct.
Naar Pepijn ook.
Naar Pepijn, heel persoonlijk en heel hard. Maar ik snap het wel, hè? Want wat jij net zegt, van wat die meneer ook beschreef, is van, ja, weet je, je denkt dat je hele bedrijf naar de Filistijnen gaat. Je denkt dat je medewerkers moet ontslaan. Je hebt stress.
Slapeloze nachten, vertelde die meneer mij.
Dus wat hij vertelde was ook wel echt invoelbaar. En ik zag ook wel aan Pepijn dat het hem ook wel echt raakte.
Yeah.
Maar wat op zich wel mooi was, want die slachtofferverklaring is zo'n inhoudelijke behandeling. Je spreekt eigenlijk eerst over de feiten, dan over de vordering benaderde partij. Dan de slachtofferverklaring, soms komt die eerst en dan de vordering benaderde partij. En daarna pas over de persoonlijke omstandigheden.
Ja.
En in die slachtofferverklaring gaf die meneer van, ja, weet je, Pepijn, je zit een soort van façade op te houden en ik geloof er helemaal niks van. Je hebt een duiveltje op je schouder, et cetera. Alleen direct na die slachtofferverklaring gingen we de persoonlijke omstandigheden bespreken. Nou, ja. En toen ging de rechtbank dus door zijn jeugd heen, maar dus ook door alle psychologische rapporten die er waren. En daardoor krijg je toch wel een beetje medelijden. En heeft iedereen direct door van, ja, er is toch wel iets met die jongen aan de hand waardoor dit feit heeft plaatsgehad. En het mooie was dat toen was het pauze daarna. En daarna kwam dus requisitoor en pleidooi. Maar toen in die pauze is die meneer naar me toe gekomen. En die heeft toen gezegd, ja, ik heb Pepijn net horen zeggen dat hij graag met alle benadeelden in gesprek wil. Ik sta daarvoor open. Ik zei, nou, aardig van u dat zegt. Ik ga dat doorgeven aan Pepijn, maar het lijkt me het meest raadzaam dat we dat doen op het moment dat die zaak helemaal is afgerond. En daarnaast zei hij van, ja, als ik zijn persoonlijke omstandigheden had geweten, dan had ik, denk ik, me anders uitgedrukt. En
dat vond
ik
wel,
ja, vond ik heel bijzonder dat die man dat zei. En tot slot op dit punt is dat zij onlangs een gesprek hebben gehad in de PI samen.
Oh.
Dus dat, ja, de zaak is natuurlijk onherroepelijk klaar. En toen heb ik gemaild met die meneer van, u heeft mij dat toen gezegd en Pepijn staat daarvoor open. Zou u willen, dan kan hij u op de bezoeklijst zetten. En dat heeft hij gedaan.
En dat was een louterend gesprek.
Dat was een goed gesprek, heb ik gehoord. Ja.
Hey, wat ik vond, en dat vind ik altijd prettig aan strafzaken waar ik dan bij zit. Ja, ik zit op de achterbank en ik moet mijn mond houden in zo'n zittingzaal. Maar we hadden hier te maken, en dat wat maakte deze zaak wel mooi, is als een verdachte gewoon zijn versie vertelt. En de rechter, dat was Paul Waarts, de voorzitter was Paul Waarts. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat er een soort, er was een gesprek.
Ja.
En dat was eigenlijk wel mooi om te zien, vond ik. Want er was echt wel een soort van, nou, communicatie. En meestal zitten we natuurlijk bij zaken waar met zwijgende verdachten. Althans, ik. Maar dit was, hoe had jij je cliënt daarop geïnstrueerd? Van, ga met die rechtbank in gesprek.
Ja, ik had hem van tevoren in ieder geval wel goed geïnformeerd. Dan laat ze alsjeblieft wel de vraag stellen. Hè? Want hij heeft altijd heel erg, als ik dan begon met een vraag en ik had drie woorden uit mijn mond, dan begon hij al met een antwoord, terwijl ik er helemaal niet naartoe wilde.
Ja.
Dus luister wel heel goed naar de vraag en geef gewoon antwoord vervolgens op de vraag. En dat heeft hij uiteindelijk heel goed gedaan. En ook, hij was heel blij met de rechtbank. En ik vond het ook wel heel, de rechtbank was heel respectvol. Want ze waren, enerzijds waren ze echt,
maar ze waren ook wel streng.
Echt heel kritisch. Maar wat ook past in zo'n zaak. Maar anderzijds merkte hij ook heel erg dat ze heel erg veel oog hadden voor de persoon van de verdachte. En ook wat hij al dan niet aan zou kunnen.
Ja.
En dat
maar
ook
hij
wel
had
echt
gewoon geen makkelijke jeugd gehad. Zonder in hele diepe details te treden daarover. Maar het kwam gewoon naar voren dat hij een moeilijke jeugd had.
Ja, maar
gehad.
Ook gewoon nog mentale gewoon echt problemen.
Maar
ja.
zijn familie zat er. Was gewoon, die waren in de zittingzaal.
Ja, zeker.
Dus hij had,
want hij heeft wel contact met zijn familie.
Zeker, zeker.
Oké. Okay.
Ja.
Het Openbaar Ministerie, die kwamen met een eis. Die eis was 6 jaar gevangenis.
Ja, straf.
Ja.
Ja, en dat vond ik, ik was van tevoren een beetje bang dat, gelet op de omvang van deze zaak, dat zij dus Pepijn zouden gebruiken als voorbeeld. Hè, naar de hackgemeente toe van, ja, of de hackcommunity toe van, luister, op het moment dat je hacker bent, weet je al, dit soort dingen kan je boven je hoofd hangen. Mm-hmm. En toen ze begonnen met de inleiding, toen voelde ik ook een beetje dat mijn angst bevestigd werd. Want toen werd dus in algemene bewoordingen werd dus de hack community toegesproken van, de politie zal het altijd winnen en we komen hier altijd voor je bek lichten. Ja. Dat soort dingen. Maar daar was ik niet zo blij mee in deze zaak. Omdat natuurlijk, kijk, ik zou dat op zich begrijpen op het moment dat je het doet bij een verdachte die op zijn zwijgrecht zit. Maar met deze jongen, dus die persoon van de verdachte, was gewoon zoveel aan de hand. Ja. Dat ik die die straf eis en ook, nou ja, de argumentatie voor die eis, zoals ze dat hebben uitgesproken op zitting, dat ik die niet afdoende vond.
Ja.
En daarom heb ik een tegenvoorstel gedaan. Dus aan de rechtbanken, dat doe ik eigenlijk nooit. Omdat je altijd een beetje natuurlijk mee moet opletten.
Een tegenvoorstel, eisen. Wat is een tegenvoorstel?
Je kan als advocaat zeggen,
dat heb ik nog nooit gehoord.
Ja, een strafvoorstel, een concreet strafvoorstel doen. Dus een tegenvoorstel.
Dus, en dan, dus niet zeggen, joh, mijn cliënt moet gewoon vrij, maar
of geef me een lagere straf. Nee, dan zeg je gewoon van, ja, dit zijn de feiten. Dit bekent u, dit ontkent u. Als u met mij meegaat en de bewijsverklaringen volgt die ik, zoals ik het aan u heb voorgelegd, dan denk ik dat een straf passend en geboden is van, 4 jaar waarvan 1, denk ik.
Voorwaardelijk heb ik voorgesteld.
Ja, 4 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En wel om deze redenen. En dan doe je recht aan de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten, maar ook recht aan de persoon van de verdachte.
En... Had je dat vaker gedaan? Heb je het wel vaak?
Je moet er altijd een beetje mee opletten. Want als je een tegenvoorstel doet en je zegt bijvoorbeeld 3 jaar...
En
die rechtbank had 2 jaar in zijn hoofd, weet je wel, dan breng je zo'n rechtbank op ideeën. Ja. Dus dat normaliter niet. Maar
dat ziet die advocaat van die jongen wel goed. Laten we maar wat neergeven. Krijg je dat?
Ja, ik heb ooit een OVC-gesprek gehoord van mijn cliënt. Afgeluisterd gesprek in de PI. En dan vertelde hij, mijn advocaat en ik hebben dit besproken. En ze heeft gezegd, voor welke straf gaat er een strik omheen? Nou, toen hadden we gezegd 4 jaar. Voor 4 jaar strik eromheen, niks meer aan doen. Vertelt hij dat aan zijn vriend of weet ik veel wie. Vervolgens komen we op zitting en dan zie je gewoon in het dossier, 4 jaar, dat is voor ons prima. En uiteindelijk heeft hij ook gewoon 4 jaar gekregen. En dan ga je ook niet meer tegen de rechtbank zeggen, als u hem wil veroordelen, geef hem dan 2 jaar. Want dat is alleszins redelijk, want dat gesprek zit al in dat dossier.
Dat wil je toch? Ja. Ja, in deze zaak.
Ja, ik heb uiteindelijk 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voorgesteld. En daar is de rechtbank in meegegaan.
Ja, de rechtbank is eigenlijk gewoon, zoals ik het zie, met alles meegegaan.
Ja. Dus dat ook met de bewijsverweren die ik heb gevoerd, hebben ze ook allemaal gevolgd. En ook
Wat was het belangrijkste punt daarin?
Nou, dat hij ten aanzien van verschillende bedrijven had gezegd, die heb ik niet gehackt. En daarvan zei het OM, we zien daartoe wel bewijs. En daarvan heb ik toen wel gezegd van, jongens, het mes snijdt wat mij betreft wel echt aan 2 kanten. Want jullie gebruiken enerzijds die bekennende verklaring die hij heeft afgelegd, zeggen jullie, dat is waar. Maar in diezelfde bekennende verklaring waar die dingen ontkent, daarvan zeggen jullie, dat is niet waar. Dus een beetje stijlbreuk. Dus als je hem gelooft, geloof hem dan ook helemaal. Nou, daar is de rechtbank in meegegaan. Wat ik het meest blij mee was, denk ik, verkeerde uitdrukking, maar wat ik bijzonder vond, is dat de rechtbank ook meegegaan is in het verweer ten aanzien van het witwassen.
Ja.
Omdat ten aanzien van dat witwassen dus nog steeds wat mij betreft die berekening niet klopte en we dus die zaak niet wilden aanhouden, heb ik gezegd van rechtbank, streep uiteindelijk het geldbedrag door en verklaar bewezen ten aanzien van het witwassen een hoeveelheid bitcoins.
Ja,
en dat hebben ze uiteindelijk dat dus ook gedaan.
Maar ze hebben wel in de strafoverweging gezegd of geschreven dat het gaat om 1,5 miljoen.
Ja.
En er was volgens mij €46.000 aan cash aangetroffen. Ja, dus het overige in bitcoins. Ik had daar wel een vraag over, want ik las in het vonnis dat Pepijn zei, Chain Analysis, dat is het programma waarmee justitie werkt. Dus als er cryptovaluta in beslag wordt genomen, gaan zij met een programma wat alleen de Nederlandse overheid heeft, en misschien andere overheden, maar de Nederlandse politie beschikt daarover, om te herleiden wat de herkomst is van die bitcoins. Dus of ze legaal zijn gekocht, of ze illegaal zijn, of ze door die mixerprogramma's zijn gegaan, dus eigenlijk zijn witgewassen. En daarvan staat dat hij zegt, Chain Analysis is een onbetrouwbaar programma.
Is niet het meest betrouwbare programma. Hij heeft gezegd over Chain Analysis.
Hij wist het nog even beter.
Ja.
Ja, maar dat is uiteindelijk dus ook uitgekomen. Omdat er dus naar aanleiding van zijn verklaring 1,1 miljoen eraf is gehaald. Ja. Alleen
het
al door
is wel
de politie
een eigenwijs stuk vreten, die jongen.
Mag maar hij wel hem, gelijk. Dus,
mag ik hem uitnodigen als deskundige in een van mijn eigen strafzaken?
Nee, dat gaan we nou weer krijgen. Hoe gaat het nou met Pepijn?
Goed. Hij, dus,
zit hij zwaar te tuchten? Vindt hij het zwaar?
Hij is vol bezig nog steeds met die behandelingen. Die medicatie is aangeslagen. Hij is bezig met herstelbemiddeling. Hij is bezig met een of andere stichting die gedetineerden helpen.
Het lijkt me voor zijn type mens, voor zo'n jongen, lijkt me zwaar in de gevangenis. Lijkt me heftig.
Maar hij houdt zich heel erg bij zichzelf. Dus dat analytische brein van hem, dat zet hij aan het werk. Dus hij heeft net zijn boekhoudkunddiploma heeft hij gehaald. En hij zit nu weer bezig met iets met biochemie. Dus hij blijft gewoon bezig. Ja.
Hey, hoe kijk je nu terug op deze zaak, Tony?
Ja, op een bijzondere manier. Ik vond het was een hele bijzondere zaak om te doen. En dan heb ik het niet zozeer over de feiten, maar meer over de persoon van de verdachte. Dus het was, ik heb een hele goede band met hem. Dus ik kreeg ook een kerstkaartje. En ik heb een bosbloemen van zijn familie en zo gehad. Dus dat, laat ik het zo zeggen. Ik ben als mens heel blij dat ik soort van ook de ontwikkeling van hem heb zien doormaken. Dat hij zich dus nu weer gezonder is. En dat hij weer met 2 benen in het leven staat. En dat hij heel veel te bieden ook heeft. En ik hoop ook echt dat hij die kans met twee handen aangrijpt. En ik heb er echt geen enkele twijfel ook over dat hij dat zal doen.
Tony Boersma, bedankt.
Dank je, geen dank.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers en naast me zit co-host advocaat Aysse Siemen. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.